We gaan beginnen. Goedemiddag allemaal met de voorzang. En het eerste lied is Johannes de Heer 959. 959. Dat is dus het eerste liedje. Eerste lied uit het katern. Breng dank aan de eeuwige. Breng dank aan de heilige. Breng dank aan onze Vader die ons Jezus zond. Dit is Johannes de Heer 547. 547. En daar zingen wij alle versen van. Nader, nog nader, u meer nabij. Houd mij, o heiland, steeds dicht aan uw zij. Slechts aan uw zijde ben ik gerust. 574, excuses. 574 alle versen.
Thank you.
Het volgende lied is Johannes de Heer 350. Johannes de 350. En we zingen daarvan lied vers 3 en 4. Vers 3 en 4. Het past oprecht een God te loven. Zingt zijn grote naam te eer. Prijst hem in uw psalmen met de schoonste galmen. Nogmaals, goedemiddag allemaal, broeders, zusters en de gasten onder ons. En ook die in deze dienst gaan meeluisteren via de Maranatha-site. In de bijzondere heten we van harte welkom broeder Job van Beek. Veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Louis weer bedankt voor het begeleiden. De volgende mededeling hebben we op Oudjaarsavond hoopt voor te gaan. Niet broeder Dirk-Jan Jansen, want die is door ziekte geveld. Dat gaat Henk Schouten overnemen. Dus en ook voor deze dienst bent u weer van harte uitgenodigd. De dienst begint om 6:30 en de voorzang om 6:15. Volgende week zondag hoop voor te gaan broeder Theo Niemeyer. Ook dan bent u weer van harte welkom. En dan is er ook weer de maandelijkse boekentafel. Op Oudjaarsavond hopen we weer een gezellige avond te houden voor alleenstaanden. En als u zich hiervoor wil opgeven, Dan kan dat. Er ligt een lijst op de tafel, daar kunt u uw naam invullen. Vandaag willen we het heilig avondmaal met elkaar vieren. En ieder die weet wederom geboren te zijn en niet in onmin leeft met zijn naaste en niet in bewuste zonde leeft, is uitgenodigd aan zijn tafel. De extra avondmaalcollecte zal zijn voor de stichting Adulam, die werkzaam is in het Afrikaanse Burundi. Deze werken samen met de Burundese christenen en zijn gestart met hulpverlening en het brengen van het evangelie. Als basis voor het onderwijs wordt naast de Bijbel ook de vertaalde pastorale cursus van Aad van der Zanden gebruikt. Ook wordt er praktische hulp gegeven aan mensen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Laten wij deze stichting ruimhartig gedenken voor dit prachtige werk. En u kunt deze collecte ook via de bank overmaken onder vermelding avondmaal. Voorbeden willen we doen voor Israël en de gegijzelden en hun families en ook onze christelijke Palestijnse broeders en zusters. Gerard van Bennekom is nog steeds opgenomen in Garim en in revalidatie. Ton en Jannie Boer. Ton is nog steeds ook in revalidatie in Garim. En Jannie is weer thuis, maar zij heeft nog veel te maken met pijn. Maar goed, ze is nu weer thuis. Joop Methorst, die nog steeds verpleegd wordt in het zonnehuis in Beekbergen. Daar waren ook voorbeden voor. Adrie van Engelenburg, ook haar gezondheid gaat achteruit. Dus ook voor haar gebed. Voor de vader van Anja Gravenstein, want die staat voor een nieuwe ronde van bestralingen in verband met een hersentumor. Een dankpunt voor de moeder van Arjan Gravenstein, die een geslaagde huidtransplantatieoperatie heeft ondergaan en daarvan nu weer verder herstellende is. U zult begrijpen dat het voor deze en dit gezin en familie best een zware tijd is. Heer, ook daarvoor willen we danken, maar ook voorbeden doen. Van deze personen liggen ook de adressen op de tafel van de, en dan kunt u gewoon, die kunt u meenemen voor een kaartje. Dat zal hen goed doen, zeker. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staan er dus twee collectebussen waar u gaven in kunt doen. Eén voor de Maranatha gemeenschap en een extra collecte voor Adulam. En van harte bij u aanbevolen. De bloemen van de gemeente gaan deze keer naar Gea van Manen. Veel plezier ermee. Ja, als we de ene geven, dan moeten we de andere ook niet te lang laten wachten. Maar goed. We wensen u een gezegende dienst. En ik wil graag nog een tekst voorlezen, ook dat we kerst hebben gehad en ook nu het avondmaal vieren. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dat staat in 1 Johannes 1, vers 7. Het openingslied wat we gaan zingen is Johannes de Heer 70, nummertje 70. Daar zingen we dus van vers 3 voor de begroeting. En na de begroeting vers 4. En ook dat is weer een lied wat, in die zin op elkaar aansluit, het kerst en nu het avondmaal. Dus dat zingen we. Dus Johannes de Heer 70, 3 voor de begroeting en 4 na de begroeting.
Voor vanmiddag is onze hulp en verwachting weer om de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die niet stopt, niet laat varen het werk wat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Dan zullen we met elkaar bidden. En ook de vele dank- en gebedspunten opdragen aan de Heere. Wat een voorrecht om zo samen met elkaar een moment te mogen bidden. In communicatie met u te staan. In verbinding te zijn met de Heilige. Met de vriendelijke, met de goede en barmhartige God en Vader. Die vol ontferming zich over deze wereld, over ons wil buigen. En ons als uw kinderen aanziet in de Heer Jezus Christus. We begonnen deze samenkomst hiervoor met het lezen van Romeinen 5. Waar u zegt dat we gerechtvaardigd zijn door het geloof. Wat een heerlijk wonder. En wat een vreugde geeft dat opnieuw om daar weer ook in het gebed bij stil te staan. En we bidden, Heer, dat we dat allemaal mogen kennen. Soms heel helder voor ogen. Soms wat meer in de diepte gelegen van ons hart. Maar dat we mogen weten, uw gerechtigheid, uw betaalde verzoening voor ons en uw al onze zonden en ongerechtigheden, pijnen, moeite en zorgen. Heer, wat Maarten Luther een vrolijke ruil noemde. Geprezen zij uw naam, Heer, dat dat het startpunt is van het kennen van u en ook op de bodem van ons hart ligt. En ook aan het fundament, Heer, van deze samenkomst. Dank u wel dat u ons gebed ook heeft gegeven om, nou ja, te leven met u, te ademen met u, verbonden te zijn. En dat we een rijke zegen mogen verwachten en vragen ook over dit samen zijn. Uw woord gaat open, uw heilig woord, uw kostbaar woord, uw dierbaar woord, wat leven geeft, wat scherp is, wat als een tweesnijdend scherp wordt afgebeeld. En in zijn diepe betekenis de Zoon aan ons voorhoudt. U bent het vlees geworden woord. Heer, mag de boodschap ook van de Filippense brief, hoofdstuk 2, echt diep tot ons doordringen. Wat u voor ons over had, wat u doorstaan heeft, maar ook de machtige verhoging die we uit uw woord mogen laten bezinken en daarop ons bezinnen. Maar ook die toekomstverwachting dat we dat gaan zien met eigen ogen in alle volmaaktheid. Dat u een naam heeft gekregen boven alle naam. Dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Wat een heerlijk vooruitzicht, Hemelse Vader, waar u door het werk van uw Zoon ons naar laat kijken. Mag dat ook bemoediging zijn voor de ouderen onder ons. Heren, ook dat het geloof op deze aarde niet als een nachtkaarsje zal uitgaan. Maar dat u een bruid aan het verzamelen bent. Die straks aan de bruidegom aan Jezus gegeven wordt. Heren, dank u wel dat u alle macht heeft in hemel en op de aarde. En dat u werkt en ook vanmiddag ons hart wil verfrissen, vermanen. Misschien wel in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde wil binnenhalen. Omdat we nog aan de drempel staan en twijfelen. Of misschien hier wel met tegenzin zitten en dan bidden we dat uw woord zal zijn als een hamer. En elk verzet van ons aan stukken zal slaan. Dat we Jezus Christus zullen zien met eer en heerlijkheid gekroond. En dat we bij u een warm welkom hebben als we komen. Moeder, kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Heer, er zijn ook veel zaken om voor te bidden en te danken. U zegt het toch, dat laat al je verlangens en smekingen met bidden onder dankzegging bekend worden bij God. Heer, zo bidden ook voor deze wereld, waar zoveel aan de hand is, als ook even de nieuws. Samenvatting van 2024 tot ons namen, met de hoogtepunten, maar ja, toch overwegend veel dieptepunten. Heer, waar gaat deze wereld naartoe? En als we met de visie van uw woord naar kijken, dan weten we het, Hemelse Vader, dat het niet beter zal worden naarmate het einde nadert. We lazen al dat er 60 grote oorlogsconflicten zijn tussen staten, of waar staten bij betrokken zijn, meer dan ooit. Hier in ieder geval meer dan na de Tweede Wereldoorlog. Heer, de mens wil vrede, spartelt wanhopig om dat op aarde te brengen, maar we weten het zal het uiteindelijk niet voor goeds brengen. Het loopt in die zin loopt het af, maar het loopt ook op, want uw koninkrijk wordt zichtbaar. Uw koninkrijk zal komen. En we bidden dat elke evangelist, zendeling, pastor, dominee, gezegend zal worden in de taak om uw koninkrijk te brengen. En dat ook in dat brengen van het evangelie, ook de sociale kant, Heer, het goed doen aan de naasten, aan de weduwe, de slachtoffers, met grote ijver en veel passie ter hand genomen mag worden. Heer, zoals de stichting waar we net over hoorden en waarvoor gecollecteerd mag worden. En we zegenen al het werk wat op dat terrein mag gebeuren. Heer, ook Israël willen we zegenen. Het is even wat rustig in het nieuws. In ieder geval het nieuws wat ons hier bereikt. Maar we weten dat het gewoon doorgaat. Dat de verdrukking toeneemt. We willen naar uw oudste broeder zegenen, Heer. En bovenal dat uw kostbare evangelie zijn baan zal breken. En dat geheel Israël tot bekering zal komen. Heer, we zegenen ook alle vijanden. We zegenen ook degenen die eronder lijden. De bevolking van de andere Arabische landen. We bidden ook voor onze broeders en zusters te midden daarvan. O God, wilde zich ontfermen, Heer. Wonderen doen. Jezus Christus laten zien. En dat velen in deze tijd van benauwdheid tot geloof en bekering zullen komen. Heer, maar ook dichtbij. Er is veel om voor te bidden. We willen de namen ook een moment nog noemen. Gerard van Bennekom, Heer, die in revalidatie is. En ook Ton en Jannie. In ieder geval Ton. Heer, en Jannie weer thuis. Wilt u hen zegenen en helpen? Zeker als de een wel thuis en de ander niet. Kan ook moeilijk zijn in een huwelijk. Heer, ik bid echt dat uw troostvolle nabijheid bij hen mag zijn. Dat ze zich niet begeven, niet verlaten voelen. Maar dat de Heilige Geest hen echt aan u en Heer Jezus zal verbinden. En dat ze in hun moeite een toevlucht tot u zullen vinden. Heer, dan bidden we ook voor Joop Methorst. Wilt u hem zegenen, een genezing geven voor zover dat mogelijk ook is. Heer, zover u dat wil ook. Ik bid er bovenal dat zijn hart helemaal gevuld mag zijn met u, Heer. Adrie van Engelburg zegen we ook als zijn gezondheid achteruit gaat en misschien ook wel de nacht langzaam valt over haar, begreep ik, leven. Heren, dat er een rijkhalsend uit mag zien naar die heerlijke komstvereniging met u. En dat de tijd die u haar nog geeft, dat dat een troostvolle en een zegenrijke tijd mag zijn. Bidden we ook voor de vader van Anja van Gravenstein, als we ook hoorden, wat een invloed dat ook heeft op het gezin, Heer. Wat een verdriet en een lijden. We willen hen ook in het bijzonder zegenen, Heren. Dat ze op dit moment echt gemeenschap van u zullen ervaren. Dat de Heer Jezus dichtbij is. Dat hij aan boord is. En dat hij hun door deze situatie heen zal dragen. Dat ze echt die tekst ook uit Korinthe tot zich mogen nemen. Dat u hen, Heren, uiteindelijk ook de verlossing zult geven. Om deze beproeving, deze verzoeking te kunnen doorstaan. We zegenen ook Arjan Gravenstein, Heer. Die een geslaagde huidtransplantatie heeft ontvangen. Dank u wel daarvoor. Ook voor alle technieken. Alle medische zorg. Het is onvoorstelbaar. Wat er allemaal mogelijk is en kan. Heer, u heeft veel kennis geopenbaard, ook de afgelopen eeuwen. We plukken er de vruchten van. We willen u er heel hartelijk voor danken. Vader, zo zijn er misschien ook punten die hier niet opstaan, maar die ons wel bezighouden. Die misschien ook onze aandacht opvragen. Ook als we hier zitten. We bidden, Heer Jezus, wilt u opstaan en een heerlijke rust en kalmte geven. Een open hart om te zien dat de Heere goed is. Proef en zie, proef en smaak dat de Heere goed is. Geprezen zij uw naam, Heer. Wees in ons midden. Zegen degene die er niet zijn. En mag alles tot grote eer en glorie van uw heerlijke naam zijn. In Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar Johannes de Heerlied 1000. Nou, dat is een mooi rond getal, hè? Dat moet een mooi lied zijn, toch? En dat is het ook. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond. Tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Alle drie de coupletten hopen we te zingen. Nummertje 1000. We lezen met elkaar Filippenzen 2. Een klein stukje vanaf vers 5 tot en met 11. Filippenzen 2 van 5 tot en met 11. Filippenzen 2 vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie die van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Filippenzen 2, een brief van Paulus aan deze gemeente. En je zou kunnen zeggen dat vers 6, 7 en 8 aantonen of laten zien wat Jezus heeft gedaan voor de Vader. Jezus heeft gedaan voor ons. En vers 9 en 10 zou je kunnen zeggen, dat heeft de Vader gedaan voor de Zoon, als reactie op wat de Zoon heeft gedaan voor de Vader. 6, 7, 8 zijn de stappen naar beneden, de stappen van de diepe vernedering van de Heer Jezus. En 9, 10 zijn de stappen omhoog. Mijn thema voor vandaag is verhoging door vernedering. We worden verhoogd door ons te vernederen. Nou, het begint, als u mee had gelezen bij vers 5. Laat daarom die gezindheid in ons zijn. Daar begint het. Dat is het hart van dit gedeelte. Bij de gezindheid van Christus. Zijn hart. Zijn weten. Zijn gevoelen. Als we willen zien wie de Zoon is, moeten we kijken naar zijn gezindheid. En als we naar de Zoon kijken, kijken we naar God. Kijken we naar de Vader. Kijken we naar de Vader, kijken we ook naar de Zoon. Kijken we naar de Zoon, kijken we ook naar de Vader. Kijken we naar God. De drie zijn één. Vader, Zoon en Heilige Geest. Weliswaar verschillend in hun persoonlijkheden, maar samen één. Ze wijzen naar elkaar. Nou, hier wordt hij Christus Jezus genoemd. De gezalfde en de zaligmaker, de redder van de wereld. En hij was als gestalte gelijk aan God. Gelijk aan, in de morfe staat daar. Gelijk aan God. Zijn voorkomen was gelijk aan God. In de gelijkenis van God. Gelijk. Hebreeën 1 vers 3 zegt hij is de afstraling van de heerlijkheid van God. Hij is als het ware de foto, de reflectie. Van wie God is. Kijken we naar de Zoon. Dan kijken we naar God. En hij schrijft hier. Dat die heerlijkheid van God. Dat gelijk zijn aan God. Dat hij dat niet als roof beschouwd heeft. Nou, dat is een hele moeilijke zin. Je zou kunnen zeggen. Hij heeft het niet als een diefstal beschouwd. En wat doet een dief? Wat doet een boef? Die gaat bovenop zijn buit zitten. En die laat hij niet meer los. Die verstopt hem, die verschelt hem. En die zorgt ervoor dat niemand anders aan dat geld kan zitten. Die houdt er krampachtig aan vast. Die zegt van mij. En niemand komt eraan. En ik geef het zelf uit zoals ik wil. Nou, misschien leest u, ik zie al wat jongeren, wel eens de Donald Duck. Dan heb je ook zo'n eend. De oom Dagobert. Die zit er op zijn geldpakhuis en die heeft maar één ding. Zorgen dat zijn geld niet wordt gestolen. Vasthouden aan wat hij heeft. En dan loopt hij zo rondjes en dan wordt hij weer bedreigd. En die man is alleen maar bezig om zijn geld te bewaken. Die houdt er krampachtig aan vast. Nou, dat deed Jezus niet. Jezus hield niet krampachtig vast aan zijn gelijkenis aan God. Ik zal daar niet zo mee omgaan. Aan die positie en aan die status. Ook al heb ik daar recht op. Ook al is het mij gegeven. Het aan God gelijk zijn. Ik ben niets verplicht. Aan niemand niet. Jezus Christus is aan niemand iets verplicht. Alleen aan de Vader zou je kunnen zeggen. Christus zag het aan God gelijk zijn niet als een voorrecht. Om aan vast te houden. Maar juist als een aanleiding om zich weg te schenken. Hij hield het niet als roof. Hij hield het niet krampachtig aan vast. Maar hij wilde het wegschenken. Met welk beeld van God zit u hier vanmiddag? Welk plaatje heeft u in uw hoofd van Jezus, van de Vader en van de Heilige Geest? Misschien wel van een heerser, van iemand die machtig is en die doet wat hij wil, ongekanaliseerd. Nou, Jezus heeft alle macht. God heeft alle kracht. Maar het is niet ongekanaliseerd. Het gaat niet zomaar wat over deze aarde uit en dat roekzichtloos, gewoon links en rechts God maar wat doet. En dat het hem niet uitmaakt, wat het uitwerkt. Als we het karakter van Jezus, karakter van God bestuderen. En we zien dat hij dit niet als roof heeft beschouwd. Niet gelijk wilde worden aan God. Kijken we direct in het hart van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat ze zich weg willen schenken. Dat zijn macht en kracht niet ongebreideld is, maar als het ware in de bedding vloeit van zijn liefde en zijn barmhartigheid en zijn ontferming. En dat dat op ons afrolt, op ons afkomt. God wilde zich vernederen. God wilde alles geven. We hebben daar ook over nagedacht met kerst afgelopen dagen. Hij zat op zijn heilige troon. Moet u zich eens voorstellen waar hij vandaan kwam. Hij zat in de perfecte, pure heiligheid. Er was geen enkele aanleiding waarom hij daar zou moeten uitstappen. Hij was al heerlijk. Hij was al groot. De wezens, Ezechiël schrijft daarover en ook openbaringen die daar rondom de troon zijn. De engelen, de geredde zielen, ze zijn daar. Ze roepen heilig, heilig, heilig. Heilige vriendschap tussen God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heilige intimiteit, heilige aanvaarding. Helemaal puur, helemaal rein, geen gebrek. Schoon, helder, wit. Paulus heeft er iets van gezien. 2 Korinther 2, vers 4. Hij zegt, er is iemand opgetrokken in de derde hemel. Ik denk dat het Paulus is geweest. En wat zegt hij? Het zijn onuitsprekelijke woorden. Hij heeft er geen taal voor. En God geeft hem daarna een doorn in zijn vlees, een probleem. Want wat staat er? Anders zou ik me verheffen. Als je zoiets hebt gezien, word je een ander mens. Als je een blik in de heerlijkheid van God hebt geworpen, de pure heerlijkheid van God, dan ben je eigenlijk niet meer geschikt voor deze aarde. Nou, God wist dat. En Paulus zegt, God heeft het me gegeven, zodat ik niet zou roemen in mezelf. Maar dat ik zou zeggen, mijn genade is u genoeg. Paulus heeft iets gezien van die onovertroffen heerlijkheid en openbaring van wie Jezus Christus is. En de atmosfeer waarin de Zoon en de Vader en de Heilige Geest verkeerden. Die nooit één milliseconde is onderbroken met onheiligheid. Met zonde, met gebrek, met moeite, met verdriet, met pijn, met lijden, met oorlog, met geweld, met misbruik. Helemaal niets. Helemaal schoon. Heerlijk. Heilig. Geen rouw. Geen verdriet. Helemaal niks. Zou u er niet willen zijn? Dit is echt. Dat is geen fabel wat ik u op de mouw spel. Maar dat is echt. Dit is er. En dat was er. En dat zal er ook altijd zijn. En daar kwam Christus uit. Hij verliet niet zomaar een vervelende plek. Omdat het hier op aarde beter was. En dat er zijn toevlucht hier moest zoeken. Nee, hij verliet de allerhoogste heerlijkheid. Alleen dat al was zo'n groot offer van vernedering. Die heilige aanbidding. Waar Jesaja 6 ook even in mocht kijken. Jesaja is daarna ook niet meer dezelfde geweest hoor. Heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen. En als die wezens riepen, dan trilden de deuren van de tempel. De scharnieren sprongen er bijna uit, zegt hij. En dat waren alleen nog maar de zomen van God die de tempel vulden. Nou, dat is de heerlijkheid en de heiligheid waar de Zoon in leefde. Waar de Vader in leefde. Maar hij zegt, daar hou ik niet aan vast. Daar hou ik niet krampachtig aan vast. En het heeft geklonken, ik beeld het me zomaar in. Een moment dat die aanbidding misschien werd onderbroken. Voor het eerst. Ik weet het niet, misschien werd hij ook wel onderbroken bij de schepping. Of niet, of hij veranderde van toon, zegt Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon zegt, aanbidding verandert van toon. Naarmate het einde nadert, wordt de toon hoger, wordt de toon vrolijker. Nou, misschien was het hier ook zo geweest. Want in de volheid van de tijd zond God zijn Zoon, Galaten 4 vers 4. Zoon, het is tijd, heeft er geklonken. Misschien is er wel iemand naar voren gestapt. Man in linnen. Zoals Daniël zag. Of als een mensenzoon. Of in de vorm van een engel. Een van de verklaarders zegt, misschien is de Shechina wel geweest. De heerlijkheid van God. De verklaarders tasten in de duister hoe dat precies geweest zal zijn. De verschijningsvorm van de Zoon in de hemel voordat hij mens werd. Maar in ieder geval, de Zoon zei, ik ga. God zond zijn Zoon uit om onder de wet te zijn. Onder de wet geboren te worden. En niets, maar dan ook helemaal niets, was daar aantrekkelijk aan. Het was vreselijk. Het was vreselijk om daar naartoe te gaan. Naar deze verdorven aarde. Het is zo belangrijk om ook te beseffen, om elke keer ons ook weer te verwonderen van wat Jezus voor ons deed. Ook als we het avondmaal mogen vieren. Hij verliet niet zomaar iets, hij verliet de heerlijkheid. De Zoon legde zijn heerlijkheid af, zijn privileges, vers 7. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, dus hij heeft er niet aan vastgehouden, maar heeft die heerlijkheid heeft hij afgelegd door de gestalte van een slaaf. Je zou zeggen, nou, het is wel genoeg toch als je uit de heerlijkheid hier op deze aarde komt, waar het zo totaal anders is als boven. Nou, dan kom je met macht en majesteit Jeruzalem in rijden, toch? Met een groot gevolg, PR. Hier komt de lang verwachte Messias. Maar wat doet hij? We hebben het over de vernedering, hè? Hij komt als een slaaf. De laagste in het sociale systeem. Ik las, een zwerver heeft nog iets, maar een slaaf heeft niets. Nou, we weten dat slaven wel recht hadden in die tijd. Maar uiteindelijk bleef alles wat de slaaf had, uiteindelijk van de baas, totdat hij vrij was. En dat kon hoor, slaven konden vrij komen. Maar Jezus koos voor dit bestaan. Galaten 4 vers 5, onder de wet, ondergeschikt aan alle bepalingen geboden van God, die golden. En hoe komt hij dan als slaaf? Dus hij hield niet vast aan die heerlijkheid van God. Hij verliet die heerlijke hemel met die heerlijke aanbidding. Vernederde zichzelf, kwam als een slaaf. En, vers 7b, werd aan mensen gelijk. In zondig vlees. De laagste klasse van het sociale systeem. Met die houding om te dienen en niet om gediend te worden. Niet als koning, niet als opperrabijn, niet als voorzitter van het Sanhedrin. Maar als slaaf en als mens. Romeinen 8 vers 3. God heeft zijn eigen Zoon gezonden in de gedaante gelijk aan zondig vlees. Onderhevig aan de gebrokenheid van deze wereld. Slaaf en mens. Lager kan niet. Er staat in het Engels hier, he made himself of no reputation. He made himself nothing. Geen naam, geen faam. Een nullifying stond er zelfs. Een nul, niks. No, no, niet bekend, onbekend. Daar was hij de hoogste. Hier was hij de laagste, de kleinste. Nou, en hij heeft niet een anoniem bestaan geleid. Had hij voor kunnen kiezen. Want in de schaduwen van het volk Israël, hè, vers 8, in de gedaante als een mens bevonden. Dus wat aan de zijkant, niet publiekelijk anoniem en dan daar zijn werk dan doen wat hij moest doen. En dan gouden geruisloos weer tussenuit piepen. Nee, hij is als een mens bevonden. De verklaarders zeggen, hij leefde als een mens. Hij was als een mens onder de mensen. In contact, in de relatie. Dag in dag uit. Wat een last is dat voor hem geweest. Elke dag weer. Met die farizeeën in je nek. He, wij zouden nu zeggen, daar hangt 24 uur per dag een droom boven je hoofd. Maar zo was het ongeveer, hè? Dag in dag uit. Keek eens op zijn vingers om te kijken of hij iets fout deed. En dan had je ook nog de scharen. Die kwamen en die verlieten hem weer. De leiders die hem aanvielen. Zijn discipelen. Waar hij zo van hield. Maar waar we zo vaak van zien dat ze elke keer weer niet begrepen. Wat hij vertelde. Moet u eens optrekken met iemand en je legt het een paar keer uit. En diegene begrijpt het elke keer niet. En dan denk je, ik ben 3 jaar opgetrokken met iemand. Ik heb geïnvesteerd dag en nacht. Nu is het kwartje al gevallen. Maar het is niet gevallen. Weet je wat ze deden bij de instelling van het avondmaal ervoor? Ze hadden ruzie. En weet je wat er daarna gebeurt? Ze hadden ruzie. Wie de meeste zou worden. En toch zegt Jezus, ik heb zeer verlangd, zeer begeerd het avondmaal te houden. Uiteindelijk gaat het over God, hè. Het gaat ten diepste niet over ons. Ja, het gaat ook over ons, maar het gaat vooral over hem, wie hij is. Voor zondige mensen. Geredde zondaren, hoop ik dat u daar amen op zegt. Maar dag in dag uit moest hij met ze optrekken. 30 jaar lang, 3 jaar lang, 33 jaar lang, totaal. Vernederd en gehoorzaam geworden, hè, staat hierin. In vers 8, als gedaan, als een mens bevonden, gewoon tussen de mens, als een timmerman, lastige klanten, stoffige werkplaats. Mensen die een product niet terugkwamen brengen, die niet goed vonden. Het was wel goed, hè, want er staat de timmerman. Als je even goed hebt gelezen, wel, er staat de timmerman. Hij was echt goed hoor, Jezus. Maar hij zal best als klanten gehad hebben die zeiden, ja, het is niet goed genoeg. Dag in dag uit offerde de Zoon van God zich op in een normaal menselijk bestaan. Om die grote prijs te betalen. En het was ook niet zo dat hij het allemaal even in zijn broekzak had. Als ik gewoon even menselijke taal mag gebruiken. Dat hij als baby alles al wist. En dat is dat mysterie van God en mens samen. Maar er staat in Hebreeën 5 vers 8 dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft door hetgeen hij heeft geleden. Dat is diep, hè. Dus hij moest ook leren te gehoorzaam. Zonder zonde. Maar toch in een proces van ontwikkeling en opgroeien. En zoals Lucas 2 natuurlijk ook zegt, hij nam toe in kennis en in volwassenheid. Nou, Zoon van God verliet die heerlijke wereld naar de aarde als een slaaf, als een mens, onder de mensen. Gehoorzaamheid leren, vernederen, dan zou je toch zeggen, nou lager kan je niet, toch? Als we daarbij stilstaan, dan kan je toch niet dieper in het stof uiteindelijk knielen om dit te doen. Nou, we zien het in vers 8. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Hij leefde als een mens. En hij stierf als een mens. En welke dood? De kruisdood. Hebreeën 2 vers 9 zegt, hij heeft de dood geproefd. Hij is de aller nederigste, diepe weggegaan. Er is geen groter verschil tussen heerlijkheid en vernedering dan het werk van de Zoon. En wat voor dood. Wat voor dood. God liet hem gaan. God zond zijn Zoon. Maar hij werd verpulverd. Hij werd verbrijzeld. Dat kind in de kribbe waar we over na hebben gedacht, werd verbrijzeld en verpulverd. Ik zat te denken, Jezus had beter af geweest als hij in één keer dood had, als ze hem hadden gedood, die Romeinse soldaten, als baby. En we zijn dankbaar dat hij ontvlucht is naar Egypte. Maar welk lijden stond hem te wachten? Vreselijk. Vreselijk. Openbaringen 5 zegt 3 keer dat hij werd geslacht. Een lam staande als geslacht. God verbrijzelde zijn Zoon. Vers 9, Openbaringen 5 zegt, u bent geslacht en hebt voor God gekocht. Met uw bloed uit elke stam, taal, natie en volk. Totale, radicale vernedering. Het is God. Als Paulus moet uitleggen wat die gezindheid nou is van Christus Jezus, dan somt hij deze dingen op. Dit is het hart van God, wat zichzelf wegschenkt. Wat niet krampachtig vasthoudt waar hij recht op heeft, maar die het mild en overvloedig uitdeelt. Nou, waarom noemt Paulus nou dit, vers 5? Want ik heb natuurlijk niet het hele gedeelte gelezen en u wil graag een preek in zijn context, toch? Waarom zegt hij dat nou? Laat daarom die gezindheid in u zijn. Nou, misschien heeft u al een beetje gespiekt in de versen ervoor. Maar daar staat iets, hoe we moeten leven als broeders en zusters. Daar staat het een en ander over eensgezind zijn. Eén van ziel, één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang, laat de ander voortreffelijker achter dan... Laat de ander in nederigheid de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Heb oog voor jezelf, maar heb vooral ook oog voor de ander. Nou, ik weet niet hoe het afgelopen jaar vergaan is. Aan het eind van het jaar mogen we altijd een beetje terugkijken, toch? Misschien heb je het al eens gedaan. Heb u het al gedaan? Hoe is u dat vergaan? Dit even zo wat vers uit Filippenzen. De ander uitnemende achter dan jezelf. Nou ja, als die ander een beetje doet wat ik wil, dan lukt het nog wel, toch? Maar als die ander andere plannen heeft, of heeft een lastig karakter, of dan is het moeilijk. Het is ingewikkeld. En ik denk, als we naar alle geboden van de Heere gaan kijken, eerlijk, hoe het afgelopen jaar was, dat we zeggen, ja, op sommige punten heb ik een stapje gemaakt. Maar op andere punten ben ik misschien wel 3 stappen teruggegaan. Ben u misschien wel gevallen? Ziet u in dat lijstje met zonden die in het Nieuw Testament worden opgenomen, dingen terug in uw eigen leven en zegt, ja, ik had zo goed voornemen begin 2024. Maar het is hem niet geworden. Het kan ook zijn dat rouw en verdriet u zo hebben oversluierd. Ontmoediging, bezorgdheid, angst. Dat je zegt, ja, maar mijn geestelijk leven heeft er eigenlijk onder geleden. Het is niet meer zoals het vroeger was. Ik spreek wel als oudere mensen, maar ik mag even zo dat zeggen tegen u. Die zeggen, ik heb vroeger echt een diep werk van de Heere meegemaakt. Die kunnen getuigen van Gods werk in hun leven, jarenlang. En dan gebeurt er iets, en dan komt er iets over hun geestelijk leven heen. Dan een soort, het kaarsje is net niet helemaal uitgedoofd. En wat ik hoop, is dat de Heere in dat moeitevolle proces toch weer nieuw leven inblaast. Misschien ook wel via deze preek, want dat is wat de jongere generatie nodig heeft. Oudere mensen die de vrezen des Heren kunnen laten zien, die niet onder stoelen of banken schuiven. En die zeggen, te midden van de ellende was dat een goede God. En heeft hij deze gezindheid in mij, ja, gekweekt, zou ik willen zeggen. Is hij met mij bezig? En mag ik roemen van zijn goedgunstigheden? Nou, hoe uw jaar ook is verlopen. Ik denk dat we allemaal dingen zien waar we in tekort schieten. En waar we graag naar 2025 veranderingen willen zien. Nou, wat is dan medicijn? Wat is dan de oplossing? Wat is dan het medicijn om die gezindheid van Christus te krijgen? Als u een kind van God bent, verlangt u daar toch naar? Toch om op de Heer Jezus te lijken? En die nederigheid in praktijk te brengen met de collega's en in de gemeente. En niet elke keer tegen jezelf aan te lopen, maar dat het gewoon vanzelf gaat. Nou, ik wel hoor. Ik wel. Nou, wat is het medicijn? Harder werken? Goede voornemens, flinke lijst. Meer bidden, meer stille tijd. Natuurlijk allemaal geestelijke dingen. Meer uitdelen. Met die lastige buurman eens een keer een kopje koffie drinken. Met dat gemeentelid eens eventjes. Nou, ik zal niet zeggen dat het allemaal verkeerd is als dit op je lijst zit. Maar is dat echt de oplossing? Paulus zegt, hier, het hemelse medicijn. Het hemelse medicijn voor onze geestelijke groei. Het hemelse medicijn voor onze heiligmaking. Is zorg dat wat in Christus is, ook in u is. Het gaat niet om de buitenkant. Het gaat niet om een gedragsverandering. Maar het gaat om een hartsverandering van binnenuit. En daar verlangen we zo naar. En dat is ook wat we nodig hebben. Paulus heeft ook regelmatig geboden. Doe dit, doe dat. Maar Paulus gaat altijd naar de kern. Het is het volbrachte werk van de Heer Jezus. En de inwoning van de Heilige Geest. Dat maakt dat we op Christus kunnen gaan lijken. Dat maakt dat we veranderd worden van binnenuit. En dat die nederige gezindheid langzaam en langzaam en met struikelen en met vallen en weer opstaan zichtbaarder wordt. Misschien is de goede vraag dat je dat vraagt aan een vriend of vriendin of een man of een vrouw. Ben ik veranderd de afgelopen jaar? Nou, misschien is dat iets te kort. Afgelopen 5 jaar. Afgelopen 10 jaar. Als het goed is en u bent wederom geboren, veranderen we. Worden we zachter. En er kan nog wel eens dat oude karakter opvlammen of dat je toch wel eens valt in de oude valkuil. Maar als het goed is, is er een nieuw patroon in ontwikkeling. Wat nooit zo zal worden zoals je graag wil. Dat is boven. Maar waar je wel langzaam naartoe groeit. Een hartsverandering. Van binnenuit. Door hem. Nou, hoe? Nou, daar kan een hele Bijbelstudie over doen. Misschien bent u daar wel kundiger in dan ik. Maar ik denk vooral dit gedeelte. Hè? Paulus noemt dit niet voor niks op. Dit is de gezindheid van Christus. Dit moeten we bestuderen. Mediteren, overdenken. Wat hij deed. Dat hij zo nederig was voor ons. Dit is God, de heilige God. Eén van zijn engelen doodt 230.000 mensen. Eén engel, hij heeft de miljarden. Denk je nou echt dat deze wereld uit zijn hand loopt? Denk je nou echt dat hij geen bruid zou hebben? Het loopt niet uit zijn hand hoor. Ja, voor ons hier nu is het een chaos deze wereld. Maar voor hem loopt het hem niet uit de hand. Hij zal tot een volmaakte heerlijkheid komen. En hij komt om te dienen. Hij komt om te bedienen. Markus 10 vers 45. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. We zijn allereerst geen slaven. Maar we zijn bedoeld om bediend te worden. Hij wil ons bedienen. Dat is zo mooi. Dat de Heer Jezus zijn discipelen, dat hij zijn kinderen wil bedienen. Geven wat je nodig hebt. Zo dichtbij komt hij vanmiddag. In uw noden, in uw zorgen. Ik wil je bedienen, ik wil je helpen. Ik wil je nabij zijn, ik ben je vriend. Ik heb alles gegeven. Loop niet weg. En ik wil deze gezindheid in je uitwerken, ook weer in het nieuwe jaar. Maar ons probleem is dat we zo vaak dan weglopen. Dat we onze eigen beelden over God hebben, onze eigen beelden over de Heer Jezus. We moeten het nog zelf doen. We moeten eerst wat zelf opknappen. En dan zal Jezus me wel aangenaam vinden. Dan kan ik het maken om daar aan toe te komen. Hij zegt, kom zoals je bent. En dat heeft Petrus ook ervaren. Hè? Die diepe diepte met die zelfverloochening. Dat Jezus uiteindelijk naar hem toe komt. En dat hij vraagt aan Petrus, heb je me? Lief Petrus. En misschien hebben ze daarvoor ook nog wel iets gesproken. Hè? Want hij werd eerst van Kefas gezien. Dus. Maar de kern is Jezus. Kom naar de bij en zegt, Petrus, kom op. Ik weet hoe het zit. Maar je hebt vergeving ontvangen. En we gaan verder. En dat is zo'n mooi moment ook met het avondmaal. Om dat te overdenken wie hij voor ons is. De kribbe en het kruis communiceren een verschrikkelijk verhaal van onvoorstelbaar diep lijden. Van een man van smarten, een lijdende dienstknecht. Maar ook iets van de allergrootste heerlijkheid van God. Wat is onze reactie vanmiddag? Als we daarover nadenken. Als ik het even bij kerst hou, of misschien Pasen, het kruis. Kijk naar de kribbe, je kijkt naar het kruis en zeg je dan nou, ik weet het niet hoor. Je kijkt en je loopt eigenlijk weg. Ja, je zit hier nog wel, maar in je gedachten loop je weg. En heb je belemmeringen. Misschien heb je er geen behoefte aan. Zeg je, ja, dat vind ik te makkelijk. Dat klinkt te goedkoop. Misschien denk je, ik ben te zondig. Ik moet het zelf oplossen. Ik ben te slecht. Job, je moet eens weten wat ik heb gedaan. En dat is jammerlijk als je dat doet. Jammerlijk. Beklagenswaardig. Niet, dat is niet jammer. Nee, dat is jammerlijk. Want Jezus zegt, God zegt dat Johannes 12. Zegt hij dat het uiteindelijk het woord zal zijn wat je dan zal veroordelen. Ik ben niet gekomen om je te veroordelen. Ik ben gekomen om de wereld zalig te maken. Ik wil mezelf uitdelen, wegschenken. Ik heb alles gegeven. Wat nog steeds in werking is nu. Maar je hebt niet gewild. Je hebt je neus ervoor opgehaald. Je hebt je eigen belemmeringen mij voor de voeten geworpen. Dat zal straks tegen je getuigen. Niet gebruik maken van het offer van de Zoon is de grootste zonde voor God. Echt zo'n grote zonde als we beseffen wat hij deed. Spurgeon zegt, opnieuw Charles uit de Spurgeon zegt, laat elke belemmering die nu bij je opkomt, elke verkeerd beeld van God, alles wat u maar kan verzinnen, juist een aanleiding zijn om wel naar hem toe te gaan. Er zijn geen bedremmen, er zijn geen obstakels in het komen tot Christus. Wat u al gedaan hebt, al denkt u dat het de zonde tegen de Heilige Geest is. Op het moment dat u denkt dat u het gedaan heeft, En die vindt dat moeilijk, heeft het niet gedaan, want dan maakt hij zich geen zorgen meer over. Dan zit hij er waarschijnlijk niet eens. Er is geen obstakel voor het eind van het jaar om tot Christus te komen. En weet je wat zo moeilijk is? Als we al een tijdje christen zijn, dan denken dat we moeten presteren en dat we wel op een geestelijke standaard moeten staan. Nou, ergens is dat natuurlijk ook zo. Maar dan zie je, dat red ik niet. En dan gaan we ons mooier voelen aan de buitenkant dan we zijn. En dan durven we niet meer te komen. Want ja, dat is wel een beetje schaamtevol als je 10, 20, 30 jaar een kind van de Heer bent en je moet je zonde beleiden. Laat staan welke zonde. Maar daar is juist het evangelie voor. We zijn zwakke mensen. Geredde zondaren. We hebben elke keer weer dat kruis, en de kribben zou je kunnen zeggen, nodig. Laten we komen zoals we zijn. Laten we niet groter ons voordoen dan dat we zijn. We hebben zijn werk elke dag heel hard nodig. Zie het lam. Hij vindt het zo fijn als je komt. Hij vindt het zo fijn als je komt. Als je voor het eerst komt, zegt hij welkom. En als je voor de 580ste keer komt, zegt hij nog welkom. Fijn dat je er bent. Zit aan mijn tafel. Maak gebruik van mijn gerechten. Van al mijn geestelijke zegeningen. De deur staat zo wijd open. Dit is Christus, hè. Het heeft hem alles gekost. Het is geen goedkope genade. We moeten er zeer zuinig mee omgaan. Die boodschap van heiliging klinkt ook goed, is hier in de Maranatha. Maar ik leg het accent even op wie Christus, die gezindheid is. Dat is zo rijk, dat is zo heerlijk. En als het goed is en u leeft met de Heer en u heeft dit voornemen, wil je niet zondigen. Wil je niet afglijden. Nee, dan komt die heiliging van binnenuit. En je zegt, ik wil er alles aan doen om dicht bij God te leven. Maar ik zie dat ik tekort schiet. Ik zie dat ik nog niet ben daar waar ik ben. En daar heb u Jezus voor nodig. Vlug naar hem toe. Ik hoop dat je jezelf wegschenkt vanmiddag aan hem. Weer opnieuw. Uw gerechtigheid voor mij. Mijn ongerechtigheid, mijn zonde voor u. Ik vond het zo mooi. Arjan Baan spreekt hier volgens mij ook wel eens. Hij heeft zo'n mooi voorbeeld met de badkuip. Heeft hij dat wel eens gezegd? Ja, dus de badkuip, we staan met onze voeten in de bagger van de badkuip. Beneden. En aan de rand is de norm. Daar waar God ons hebben. En met alle leefregels en geboden. En er zit een verschil tussen. De onderkant van de badkuip en de bovenkant van de badkuip. En God wil ons daarin hebben. En we zitten in een proces. Toen bedacht ik van, maar hoe kom je dan omhoog? En als het goed is, heeft een bad, heeft een kraan. En als je die kraan openzet, dan komt er water in. En dan stijgt dat niveau van dat water omhoog. Dat vond ik eigenlijk wel een mooi beeld. Wij moeten als het ware de Heilige Geest, het water, het levende water in die badkuip laten stromen in ons leven. En dan kunnen we naar boven zwemmen. Dan kunnen we mee omhoog met dat water, dichter tegen die rand aan. Dus het zijn uiteindelijk niet onze inspanningen die ons naar boven krijgen. Nee, het is ons beschikbaar stellen aan hem allereerst. Dat hij het goede door ons heen kan werken. En dan gaan we die goede werken, die goede vruchten gaan we doen. Niet om iets te bereiken, maar om hem te eren. Uit dankbaarheid voor het volbrachte werk van de Heer Jezus. Ik zei het al volgens mij in mijn gebed. Naar moeder kom ik arm en naak tot de God die zalig maakt. Hij schonk zijn leven voor jou. Nou, en zijn bloed. En verbrak zijn lichaam. Gaan we ook zo herdenken. Als je dat mag weten, is de tafel open. Hij vergoot zijn bloed en liet zijn lichaam verbreken. En hij schenkt ons zijn heerlijke leven. Toegewijd aan Jezus. Toegewijd aan elkaar. He, want dan staat er ook, die gezindheid van Jezus Christus is de gezindheid van nederigheid en liefde. Misschien is er iets waar vanmiddag, vanavond God zijn vinger bij legt. Wat niet oké is. Waarvan je weet, ik moet het goed maken. Ik moet me vernederen. Want Lucas 14 vers 11 zegt, als wij ons vernederen, zal hij ons verhogen. En als je jezelf verhoogt, je wilt op eigen kracht doen, je wilt op eigen benen lopen, je bent trots, zal je uiteindelijk vernederd worden. Nou, deze nederigheid, vers 6, 7 en 8 van Christus, waar leidt die uiteindelijk toe? Nou, die leidt tot een veranderd hart, hè, die gezindheid van Christus. En vers 9 en 10 zeggen het. Waar leidt het uiteindelijk toe? Hè? Want het is niet het punt, hè, tot de kruisdood. Daar stopt het niet. Halleluja, gelukkig weten we dat. Anders zouden we hopeloos zijn. Zou ons geloof te vergeefs zijn, zegt Paulus. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is tot in heerlijkheid. Hij heeft hem bovenmate verhoogd. Uit de dood, in de hemel, rechterhand van God. Een naam boven alle naam. En iedereen zal buigen. Iedereen zal knielen. Hij is weer teruggegaan naar die heerlijkheid. Hoe zou dat geweest zijn voor Jezus? Ik denk zelf dat Psalm 24 onder andere wel een heenwijzing geeft. He, dat toen hij daar binnenkwam, daar in zijn glorie en in zijn heerlijkheid en die engelen en die wezens. En dat hij daar als mensenzoon die hemel binnenkwam. Diezelfde glorie. O, moet het heerlijk geweest zijn voor de Vader en voor de Zoon en voor de Heilige Geest en voor iedereen die daar was. Dat de prijs was betaald. Het grote verlossingswerk, waar het hele Oude Testament naar wees, was tot stand gekomen. En dat de hemel nu rijk als het uitkijkt naar het slotstuk. En ze roepen de zielen onder het altaar. Dat de gerechtigheid zou komen. Dat het slotstuk gespeeld zou worden. Dat het klaar zal zijn. Daar kijken we toch naar uit, broeders en zusters. Dat hoop ik. God verliet de hemel en zijn zoon voor een hartverscheurend, diep vernederend werk. Maar niet voor niets. Hebreeën 12 vers 2. Ik zei natuurlijk dat het verschrikkelijk was voor de hemel, voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, wat Jezus moest gaan doen. Maar er is ook nog een ander verhaal. Hebreeën 12 vers 2. Vanwege de vreugde die hem in het vooruitzicht werd gesteld, heeft hij het lijden verdragen en de schande veracht. En Jezus onderging het helemaal. In heel zijn mens zijn. Maar tegelijkertijd had hij een visie. Hij had een perspectief. Hij keek over die horizon van het lijden heen. Gedurende die weg hield hij dat voor ogen. Dat hij verhoogd zou worden. En dat hij een bruid zou ontvangen. Dat het niet voor niks zou zijn. Hij zou loon zien. Hij zou effect zien en uitbetaling op zijn werk. Hij werd verhoogd. Hij werd verheerlijkt. Hij zit er aan de rechterhand van de Vader. Hij is niet werkloos. Jezus is niet met pensioen. Hij bidt en pleit. Hij is onze medelijdende hoge priester. We hebben alles, lieve broeders en zusters. We hebben de Heilige Geest in ons. We hebben de hemel aan onze kant. We hebben de Vader. We hebben Jezus, de medelijdende hoge priester die voor ons bidt en pleit. Daar word je toch enthousiast van, of niet? Dan kan je toch niet meer moedeloos zijn. Ja, ik snap het wel, het is zwaar hier. Maar als je dat beseft, wie hij is. En wat hij heeft gedaan voor ons. En dat het nog een kleine tijd is. En zijn we bij hem. Ja, of hij is teruggekomen. Of hij heeft ons al eerder opgehaald. Hoe het precies zal zijn. Elke knie zal belijden. Kijk. Allereerst, dit vraagt een aparte zondagmiddag deze tekst. Maar waar Jezus naar uitkijkt is die vrijwillige buiging. Die vrijwillige buiging hier op de aarde. Buigen, als u het over nederigheid heeft, hè. Uzelf wegschenken is een nederig werk, hoor. Want daar heb je niks om mee te brengen. Ik weet niet of u graag buigt, knielt. Ja, als niemand er ziek misschien voor je bed. Maar buigen heeft iets nederigs. Dat heeft iets te maken, oké, degene waar je voor buigt is hoger. En dat vindt Jezus zo heerlijk als we dat doen. Dan we buigen voor hem. Dan we zeggen, u alle eer, u alle glorie, alle heerlijkheid. En mijn tong, mijn mond belijdt dat u Heer bent. Jezus wil dat op de aarde. En dat we het straks met volle kracht en misschien met vele toonhoogtes hoger in alle heerlijkheid zullen doen. Maar ook degene die het op de aarde niet gedaan hebben, zullen het straks wel doen. Onvrijwillig. Gedwongen. Zullen moeten belijden. Misschien met een vloekend hart. Ik weet niet hoe dat zal zijn. Maar ze zullen moeten erkennen dat hij de Zoon van God is. Dat hij het voor het zeggen heeft. En ik geloof dat niemand er meer zal tegenspreken. Niemand zal één woord in te brengen hebben tegen hem als hij komt met macht en majesteit. Laat het zo niet zijn. Want het hoeft niet. De deur staat nog open. En behoud is mogelijk. Nou, wanneer u uw leven heeft weggeschonken aan hem. En die nederige knieval heeft gemaakt. En heeft gezegd, u bent de Heer van mijn leven. U heeft mijn egoïstische, mijn zelfgerichte leven heeft u van mij overgenomen. Laat dan die gezindheid van Christus in mij zijn. En mag ik die dan wegschenken aan deze verloren wereld. Die gezindheid van Christus, dat heeft de wereld nodig, lieve broeders en zusters. Misschien allerlei actieplannen en campagnes. Maar die gezindheid, hoor, die gaat het verschil maken, hoor. En naarmate duisterder en donkerder wordt, wordt die gezindheid van Christus steeds zichtbaarder. Echt waar, wordt steeds zichtbaarder die nederige houding van het volk van God. Die bereid is om de voorbeden te doen, die bereid is om een leven weg te geven. Want als de graankorrel in de aarde sterft, zal ze veel vrucht voortbrengen. Wie zichzelf vernederen zal, verhoogd worden. Ik geloof dat die samenhangen. Die onderwerping, die wegschenken aan Christus en het wegschenken aan de ander. Zijn twee dingen die bij elkaar horen. Kan niet los van elkaar zien. Als je jezelf hebt weggeschonken aan Christus, omdat hij zichzelf aan jou heeft weggeschonken, ga je leven ook delen met de ander. En dat is de beste vorm van evangelisatie. Jezelf wegschenken aan de ander. Zodat het leven van Christus bij de ander geproefd gaat worden. Nou, en we kijken reikhalzend uit naar de heerlijke afronding van dit stuk. Dat dit werkelijkheid kan worden. We zullen het meemaken, broeders en zusters. We zullen er getuigen van zijn. Dat het gaat gebeuren. En wat zullen we graag dan ook onze knie buigen. Hier vinden we nog moeilijk. Ik ook, dan denk ik, ik ga vanavond bidden. En dan is het 10:30 en denk ik, oh, ik heb slapen. Ja. Maar hoe vaak zullen we straks onze knie buigen boven? Of op die nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoe vaak zullen we dat doen? Ik denk zo vaak als we willen. Ik denk heel vaak. Dat zal geen slavendienst zijn, hoor. Om hem eer te bewijzen. En onze knie voor hem te buigen. En ons neer te werpen in aanbidding. Omdat we zien dat het lam voor ons geslacht is. Hij zal de enige zijn met die merktekenen. Hij zal de enige zijn nog met littekens. Dat we het zullen zien. Dat deed hij voor mij. En laat het zo zijn als graaf van Zinzendorf. Degene die de Moravische broeders aan de wieg heeft gestaan, de Herrnhutters, die stond, ik meen, in Parijs. Stond hij voor een schilderij, wat ecco homo betekent. Zie de mens, de kruisiging van Jezus. Hij stond daar te kijken voor dat schilderij en hij las opeens een zinnetje daaronder. Dit heb ik voor jou gedaan. Wat doe jij voor mij? En dat is mooi, hè? Daar wordt het geboren. In het offer van de Heer Jezus wordt die gezindheid in ons geboren. Wat ga jij voor mij doen? En hij, dat nam hem zo te pakken. En van daaruit is de hele Herrnhutter gemeenschap, de Moravische broeders, nou, u kunt zich erin verdiepen. Een machtige herleving heeft God gegeven door één man. En in het verleden ook door vrouwen en door de gemeente. Als we onszelf weg willen schenken, als we die heerlijkheid van Christus zien. Nou, straks zullen we altijd roepen, waardig, waardig. Waardig is het lam die al onze zonden op zich nam. Amen. We zingen terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Johannes de Heer 72. De coupletten 1 tot 5, en ik had het even opgegeven, want anders is het heel veel refrein. Dat is een prachtig refrein, maar duurt het lied heel lang. Dus we zingen alleen het refrein na het eerste, na het tweede, na het vijfde couplet. We zingen alle vijfde coupletten, maar het refrein alleen na het eerste, het tweede en het vijfde. Kan dat, organist? Ja, hè? Ja. Dus Johannes de Heer 72, door een blik op het kruis. Zullen we met elkaar staande zingen? Zover mogelijk. Ja, Hemelse Vader, zo komt er een loflied op in ons hart als we met elkaar vanmiddag en vanavond weer stil mochten staan bij wie u bent en wat u heeft gedaan. Dat u niet krampachtig heeft vastgehouden aan de heerlijkheid, maar dat u zeer rijk en menigvuldig uit wilde delen aan mensen die het niet hebben verdiend. U was niets verplicht, Heer, naar deze wereld, naar onze diepe val, nadat we u de rug hadden toegekeerd, maar u keerde zich naar ons toe en u zei, waar ben je? Heer, dank u wel dat we dat ook mogen vieren zo met elkaar en dat in de stilte van ons hart we u centraal mogen zetten. En is ons gebed, Heer, dat we met Paulus zullen zeggen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dank u voor uw kostbare bloed. Dank u voor uw lichaam wat u liet verbreken. Mag het een bemoediging zijn, ook de komende tijd, dat we het niet in onszelf zoeken. Maar dat we, zoals Augustinus dat zegt, als we even naar binnen hebben gekeken. Eén blik naar binnen, 10 keer een blik naar Christus. Heer, u bent veel groter en veel heerlijker dan wie wij zijn, maar ook de problemen waar we mee te maken hebben, het verdriet wat we dragen. Heer, we bidden echt dat u zult betonen een helper te zijn in de nood. We willen u hartelijk danken, Heer, ook voor elkaar. We bidden ook dat een nieuw seizoen van liefde mag aanbreken, dat uw liefde naar ons, door ons heen, zal stromen naar de ander. Want dat was toch een kenmerk van die vroegchristelijke kerk, de liefde. Heer, zie hoe lief zij elkaar hebben. Die agape-liefde, die onvoorwaardelijke liefde. Heer, we bidden ook om eenheid. We bidden om een machtig werk van uw Heilige Geest. We bidden om herleving, Hemelse Vader. We bidden dat u kerk zult oprichten. Dat u uw lichaam sterk zult maken. Dat u werkelijk zult laten zien dat u het hoofd bent. Dat wij bereid zijn om de nederige weg te gaan. Dat we enerzijds oog hebben voor wie wij zijn. Maar dat we ook vooral oog zullen hebben voor de ander. Vader, zegen ons zo. We danken u hartelijk voor deze gelegenheid. Wat een enorme genadegave. Terwijl er zoveel plekken op de wereld zijn waar het niet meer mogelijk is. Verscheurd en verhongerd. Kunnen wij in al deze rijkdom en vrijheid dit gedenken. Heer, wat een genadegave. Wil het koesteren en ons hart opbergen. En elkaar zo ook nog zegenen in de wonderbare naam van Jezus. Amen. Amen. We zingen een lied Johannes de Heer, vers 5. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voorleidt keer op keer. Dan zal ik de zegen uitspreken, de zegenbeden, en zullen we nog een laatste lied met elkaar zingen. Wordt hij opgehaald? Moeten de bekertjes opgehaald worden? Ja. Nummertje 5, sorry. met elkaar de zegen van de Heer ontvangen ook voor deze nieuwe week. De Heer zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en geeft u zijn vrede. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede. Amen. We zingen nog één lied. Kroon hem met gouden kroon. Nummer 722. Dan wens ik u een hele gezegende nieuwe week toe. Ook een goed uiteinde. Er is nog collecte bij het naar buiten gaan. En ik denk ook nog wel een kopje koffie. God zegen. 722. Kroon hem met gouden kroon.